Welkom bij deze podcast van Eldermans Geerts, advocaten in de zorg. Regelmatig bespreken wij met gespecialiseerde kantoorgenoten onderwerpen waar zorgaanbieders in de praktijk tegenaan lopen. U kunt hiernaar luisteren wanneer het u uitkomt. Vandaag hebben wij het over vertegenwoordiging in geval van wilsonbekwame of kwetsbare patiënten. Vaak gaat het dan om ouderen met een dementiebeeld of een verstandelijke beperking. Zij kunnen vaak niet overzien wat in hun eigen belang is en dan moet de vertegenwoordiger namens die persoon handelen. Ik ga in gesprek met Elise Breugem van Eldermans Geerts, die vaak adviseert rond vertegenwoordiging in de zorg. Elise, kun je de vormen van vertegenwoordiging beschrijven?
Ja, zeker. Er zijn eigenlijk verschillende vormen van vertegenwoordiging mogelijk en dus ook in de zorg. Er is een categorie wettelijke vertegenwoordigers. Die vertegenwoordigers worden aangewezen door de kantonrechter. Mm-hmm. En dan heb je het bijvoorbeeld over een curator, een mentor of een bewindvoerder. En curatele ziet dan op het financieel en persoonlijk vlak. Dus als een vertegenwoordiger als curator wordt aangewezen, dan is die bevoegd om op dat vlak een persoon te vertegenwoordigen. Mm-hmm. Bewind is echt financieel en mentor ziet op zorgbeslissingen in het kort. Maar er kan ook sprake zijn van een volmacht en dat vergeten mensen nog wel eens. En dan heb je het vaak over een levenstestament, zo wordt dat vaak genoemd. Dus wat iemand, toen hij nog wel bij machten was, heeft laten opstellen bij een notaris bijvoorbeeld over de situatie dat hij niet meer zelf zou kunnen beslissen. Mm-hmm. En dan is er ook nog een categorie plaatsvervangers die de zorgverlener zelf aanwijst als er geen andere vertegenwoordiger is. Maar iemand is wel wilsonbekwaam.
Ja, helder. Ja, ik hoor in de praktijk wel dat vertegenwoordiging behoorlijk complex is. Maar wat maakt die vertegenwoordiging dan zo complex?
Ja, dat komt eigenlijk omdat in de praktijk niet altijd alles duidelijk is. En dat komt wel door de versnipperde regelgeving en onduidelijkheid over wat nou precies gedaan moet worden in welke situatie. En dat kan ook echt wel lastig zijn op het vlak van vertegenwoordiging. En dat heeft ook de Gezondheidsraad bijvoorbeeld afgelopen jaar vastgesteld. Want de Gezondheidsraad vindt bijvoorbeeld dat zorgverleners moeten leren, en dat is ook wel onderdeel ervan waarom het soms complex wordt, eigenlijk moeten leren om duidelijker te communiceren met vertegenwoordigers, vooral als het lastig wordt. Bijvoorbeeld wanneer meerdere kinderen niet goed met elkaar overweg kunnen, dus meerdere kinderen van bijvoorbeeld een bewoner van een zorginstelling. Ja, wat moet je dan als zorgverlener en waar ligt je verantwoordelijkheid? Maar bijvoorbeeld ook als je als zorgverlener hoort van een vertegenwoordiger, als u het zegt, dan moet het maar. Maar ja, dat is eigenlijk geen vertegenwoordiging, want dan kun je iemand alles wijsmaken en dan heb je geen gesprekspartner. Maar ja, bij sommige families is er niet meer dan dat.
Ja, dan moet je daarmee doen.
Ja, maar dat kan dus een behoorlijk spanningsveld opleveren. En zo kan het ook voorkomen dat de patiënt tegen een vertegenwoordiger moet worden beschermd. Als die bijvoorbeeld totaal niet in het belang van die persoon handelt. En dan kan het bij de normen van goed hulpverlenerschap horen dat er ingegrepen wordt. Mm-hmm. Maar goed, dat vanuit een familie dan niet begrepen wordt, ja, dat is best wel logisch en ook wel problematisch in de praktijk.
Ja, ik kan me voorstellen dat inderdaad af en toe het heel complex maakt. Ja, je had het net ook over handelingsonbekwaamheid. Wat is nu het verschil tussen handelingsonbekwaam en wilsonbekwaam? Want dat zijn eigenlijk twee termen die je vaak hoort. Waar zit het verschil in?
Ja, ik had het net inderdaad even over wilsonbekwaamheid. Het zijn juridische termen, dus ik kan er even kort bij stilstaan. Wat handelingsonbekwaamheid is, dat wil eigenlijk zeggen dat iemand iets niet mag. En wilsonbekwaamheid eigenlijk in dat iemand iets niet meer kan. De gevolgen van iets niet kan overzien, van bepaalde beslissingen, het niet meer snapt. Ja. Nou, en in principe in Nederland wordt iedereen boven de 18 als wilsbekwaam en handelingsbekwaam gezien. Maar voor sommige mensen kan dat beperkt worden. En dat is dus zo als iemand onder curatele wordt gesteld. En die worden dan niet meer geacht in staat te zijn om zelf dingen te bepalen, zelf te bepalen wat goed voor ze is en moeten dan worden beschermd. Althans, dat vinden we dan. Maar er kan bijvoorbeeld ook sprake zijn van iets lichamelijks, dat iemand zodanig lichamelijk beperkt is en daardoor in handelingsvrijheid beperkt is, dat het ook goed is qua bescherming voor die persoon om een vertegenwoordiger te hebben. Om gewoon goed deel te kunnen nemen aan de samenleving.
Ja, dat er iemand anders namens hem handelt.
Ja. Dus vanuit de beschermingsgedachte kan het zelfbeschikkingsrecht worden beperkt. Maar dat kan niet zomaar. Er moet echt wel echt een goede reden voor zijn.
Oké, dus een vertegenwoordiger heeft niet zomaar vrij spel?
Nee, zeker niet. Ook wanneer een vertegenwoordiger is aangewezen, dan moet de persoon zelf om wie het gaat nog wel zoveel mogelijk worden betrokken bij de beslissing van die vertegenwoordiger. Als dus een vertegenwoordiger is aangewezen, dan wil dat nog steeds niet zeggen dat iemand dan helemaal niets meer zelf mag. Want ook als is vastgesteld dat iemand zelf niet meer kan beslissen, dan zijn er nog steeds bepaalde hoogst persoonlijke zaken waar iemand echt wel iets over moet kunnen zeggen. Denk dan bijvoorbeeld aan het afbreken van een zwangerschap.
Ja, ja, helder. Ja. Ja, je had het net ook over de kantonrechter, hè, de rechter. Waarom wordt soms dan die kantonrechter ingeschakeld? Wat is zijn rol bij vertegenwoordiging?
Ja, waar je dan aan moet denken is dat als dus in het kader van de zorg, een zorginstelling heeft een bewoner bijvoorbeeld in de zorginstelling wonen. En als dan wordt vastgesteld dat die persoon wils onbekwaam is, ja, dan moet iemand worden vertegenwoordigd. Want hij kan niet meer zelf beslissingen nemen, ook niet in het kader van de zorg. En ja, dan moet er dus gekeken worden, is er een vertegenwoordiger? Maar wat nou als die er niet is? Dan moet de zorginstelling een plaatsvervanger aanwijzen. Nou, dat is dan in de regel is dat een partner of een familielid. Maar ja, zijn die er niet? Dan moet er een verzoek gedaan worden of moet. Nou goed, dan moet er goed gekeken worden in elke situatie natuurlijk. Maar dan is eigenlijk de weg naar de kantonrechter ligt dan open om aan de kantonrechter te vragen om een mentor aan te stellen. Dus de kantonrechter kan worden ingeschakeld eigenlijk als er sprake is van een verzoek om een vertegenwoordiger, een wettelijk vertegenwoordiger aan te wijzen. Bijvoorbeeld ook als er heel veel discussie is in een familie. Mm-hmm. Dus er zijn meerdere kinderen van een bewoner en ze vinden allemaal dat ze kunnen vertegenwoordigen en dat zij daar ook het recht toe hebben en dat ze dat het beste kunnen.
Ja, dat zie je natuurlijk vaak in de praktijk.
Ja. Dan kan het ook goed zijn in een uiterst geval om de kantonrechter te vragen om één familielid als mentor aan te wijzen. Omdat het nou eenmaal gewoon duidelijkheid geeft. Ook als een onafhankelijke rechter daarover oordeelt, kan dat ook nog in de praktijk best wel eens werken.
Ja, en ja, heeft de zorgverlener of de zorgaanbieder dan nog een rol in?
Ja, eigenlijk zoals ik net al zei, de zorgverlener is echt aan zet op het moment dat er sprake is van wilsonbekwaamheid. Maar wat er dan precies gedaan moet worden, is afhankelijk van de situatie. Dus signalen van mogelijke wilsonbekwaamheid moeten op dat moment opgepikt worden. En daarop moet gehandeld worden. Het kan zijn dat een deskundige ingeschakeld moet worden bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld een specialist oudergeneeskunde. Mm-hmm. Of een verpleegkundige specialist ouderenzorg. Die dan kan gaan beoordelen of iemand nog wilsonbekwaam of nog wel eens bekwaam is.
Ja.
En voor welke beslissingen dan? Want het wil ook niet zeggen dat je voor het geheel onwilsonbekwaam hoeft te zijn. Want het kan natuurlijk ook bijvoorbeeld zo zijn dat iemand echt totaal geen overzicht meer heeft over zijn financiën, maar wel nog goed in staat is om de zorgbelangen scherp te stellen en daarover beslissingen te nemen. Maar goed, als dat ook allemaal niet het geval is, wil dat ook nog niet zeggen dat iemand bijvoorbeeld niet meer kan beslissen wat hij op zijn brood wil elke dag.
Ja.
Dus er zijn natuurlijk heel veel verschillende facetten aan verbonden.
Ja. Wat voor kleren hij aan wil. Hè?
Ja.
Ja. Nee, helder. Ja, en hoor je in de praktijk ook vaak dat er gewerkt wordt met een volmacht. Dat lijkt me ook dan een vorm van vertegenwoordiging. Hoe werkt het met zo'n volmacht?
Ja, als er wilsonbekwaamheid is vastgesteld, dan moet goed gekeken worden met welke vertegenwoordiger je dan te maken hebt. En dat is ook vaak ons advies aan zorginstellingen. Want kijk nou eens goed, Wat is er al geregeld? Is er een volmacht? Want vaak mensen die op leeftijd komen, die denken daar al wel over na en hebben al wel iets geregeld. Dan moet dus in principe gekeken worden wat staat er in die volmacht en moet dat worden opgevolgd. Dus goed, daarin kijken. En voor welke dingen, dus degene die als gevolmachtigde in de volmacht is opgenomen, dan bevoegd is. En dat kan ook verschillen. Dus je hebt ook, als er een volmacht is, wil dat ook niet zeggen dat iemand voor het geheel dus alle beslissingen voor een persoon mag vertegenwoordigen.
Dat hangt dan af van wat in de volmacht staat.
Ja.
Okay.
En het is handig om dit bij binnenkomst, als iemand dus in zorg komt, te bespreken en vast te leggen als dat kan. Vaak gebeurt dat dus met al het aanstellen van een contactpersoon. Dat zien we veel in de praktijk. Maar het zou ook goed kunnen zijn om al te bespreken, zeker als het gaat om een zorginstelling waar een patiënt komt wonen. Om dan te bespreken van ja, op het moment dat u het niet meer zelf kan, wat is dan een goed idee? Wat vindt u zelf een goed idee? Wie kan dan voor u beslissen?
Ja.
Dat soort dingen. En dan dus niet alleen wie kunnen wij op dat moment bellen, maar ook wie kan er dan beslissen?
Ja, kun je daar een voorbeeld van geven?
Ja, neem bijvoorbeeld eens een meneer Jansen die als wilsonbekwaam wordt ingeschat door een zorginstelling in verband met dementie. Bijvoorbeeld, zijn kinderen zien geen noodzaak om officieel vast te stellen of vast te laten leggen dat hij wils onbekwaam zou zijn. Mm-hmm. Terwijl de zorginstelling daar toch duidelijke signalen voor heeft.
Ja.
Dus die geven dat aan en ze denken dat het allemaal wel meevalt. Maar ja, dat kan je ook zo indenken in de praktijk. Meneer Jansen, die wordt nog wel gewoon betrokken bij de zorg en die tekent dus bijvoorbeeld de zorgplannen. Terwijl dus ingeschat wordt dat hij dat helemaal niet kan overzien en dat hij niet goed weet wat dat voor hem betekent. Ja, wat moet er dan gebeuren in zo'n zorginstelling? En dan is het dus belangrijk om vast te stellen dat de zorginstelling aan zet is. Want er zijn signalen dat iemand wils onbekwaam is. Dat meneer Jans het niet meer zelf kan beslissen.
Ja.
Dus de vraag is eigenlijk, is er al iets geregeld? Is er een volmacht, is er een levenstestament of is er een andere vertegenwoordiger?
Dat zijn dus eigenlijk de vragen die je als zorginstelling gewoon standaard zou moeten afvragen.
Ja, ja, zeker als er dus signalen zijn van wils onbekwaamheid.
Ja.
Maar stel nou dat er geen vertegenwoordiger is aangewezen. Nou, dan is het handig, en dat moet dan ook duidelijk worden gemaakt bij de familie, dat de zorginstelling signalen opvangt en dat meneer Jansen naar alle waarschijnlijkheid niet meer in staat is om zelf zijn medische belangen te behartigen. Maar, en dat is een belangrijke, dan moet er wel rekening gehouden worden met de geheimhoudingsplicht die natuurlijk op een zorgverlener rust.
Ja.
En daar kan je dan wel in de praktijk natuurlijk in die zin indenken dat dat misschien altijd niet even sterk meespeelt. Want als er nou bijvoorbeeld al de kinderen van meneer Jansen of meneer Jansen nou, een dochter en een zoon heeft en de dochter is altijd bij de gesprekken aanwezig. Ja. Toen meneer Jansen nog wel goed bij machten was en het nog allemaal door had. Is altijd bij de gesprekken aanwezig geweest en heeft altijd alles meegekregen, hè? Al ook in het voortraject. Ja, dan zou je kunnen zeggen, nou goed, dan was er daar wel toestemming voor. Maar goed, dan moet heel goed gekeken worden, want hier grens je dus wel aan je geheimhoudingsplicht.
Ja.
Maar goed, als het dan besproken zou zijn met de familie, en de familie wil nog steeds niks, dus wil nog steeds niks laten vaststellen, denkt dat het allemaal wel meevalt, dan moet er eigenlijk toch doorgezet worden, omdat het gaat om de relatie tussen meneer Jans en de zorginstelling.
Ja, die zorgbieder heeft er dus echt, ja, die heeft ook een eigen verplichting.
Ja, en dan kan er bijvoorbeeld voor gekozen worden om een huisarts daarover te laten beslissen. Maar er zijn best wel wat huisartsen die dat niet willen.
Mm-hmm.
Zeker ook omdat zij zich dan niet onafhankelijk genoeg vinden. Nou, dan kan het best gezocht worden naar een deskundige. Bijvoorbeeld wat ik al zei eerder van een specialist oudergeneeskunde in de praktijk zien we dat dat gebeurt. Nou, en als dan is vastgesteld dat meneer Jansen wils onbekwaam is, ja, dan moet er dus gekeken worden welke persoon kan meneer Jansen het beste vertegenwoordigen als plaatsvervanger optreden. Ja, en als dat in de familie allemaal erg lastig is, dan kan ervoor worden gekozen om dat aan de kantonrechter voor te leggen en te vragen om een mentor aan te wijzen.
Dat kan de zorgbieder dus zelf doen?
Ja, de zorginstelling heeft daar zelf een bevoegdheid toe om zo'n verzoek bij de kantonrechter neer te leggen. En dat is ook nog even goed om te weten, want in hele dringende situaties, want ik heb dat natuurlijk even een voorbeeld net genoemd, maar zo'n voorbeeld, dat kan over weken gaan. Hè?
Kan lang duren.
Eens maar eens kijken, wat vindt de familie ervan? Kan heel lang duren, maar als er nou echt een dringende situatie ontstaat, dan kan de kantonrechter ook gevraagd worden om een tijdelijke spoedbeslissing te nemen.
Oké, dus het kan het ook nog heel snel geregeld worden als het nodig is. Helder. Nou, dank voor dit verhelderende voorbeeld. Nog even terug naar die vormen van vertegenwoordiging, hè? Zoals bewindvoering, curatele, mentorschap. Wil je de verschillen nog eens uitleggen?
Ja, ik zie ook in de praktijk dat daar veel verwarring over bestaat, omdat soms, hè, waar dat dan precies aan ligt, niet heel duidelijk is, ook vanaf de vertegenwoordigers zelf, wat nou hun bevoegdheid is. Dus een bewindvoerder bijvoorbeeld, die heeft geen bevoegdheid op het vlak van de zorgbeslissingen. Dus daarom inderdaad eventjes, wat zijn nou de verschillen?
Ja.
Curatele, dat is dus door een curator die door de kantonrechter wordt aangewezen. Dat is de meest verstrekkende vorm van wettelijke vertegenwoordiging. Nou, de kantonrechter wijst dus een curator aan op verzoek. En dat verzoek kan gedaan worden, ik zei het al, door de zorginstelling. Ja. Ook door een persoon zelf, als die vindt dat hij zelf zijn eigen belangen niet kan behartigen. Door familieleden en bijvoorbeeld door de officier van justitie. Nou, dus de zorginstelling heeft die bevoegdheid zelf ook. En het gevolg van curatele, en daarom is het ook de meest verstrekkende vorm van vertegenwoordiging, is het verlies van handelingsbekwaamheid. Dus dat gaat heel ver, want iemand mag dan eigenlijk helemaal geen overeenkomsten meer sluiten. Het zit op het persoonlijk vlak en op het financieel vlak, dus zorgbeslissingen en financiële beslissingen. Dus iemand mag ook niet meer zelfstandig over zijn geld beschikken. Ja, en dat is ook typisch aan curatelen. Dus als een curator wordt aangewezen, dan wordt dat opgenomen in een register. Mm-hmm. Het is, dus te checken. En er komt een einde aan de maatregel als de persoon het zelf weer kan. Dat is ook logisch. Hè? Het moet natuurlijk niet verder gaan dan dat nodig is. En of bijvoorbeeld dat er een omzetting plaatsvindt naar bewind, als dat beter passend is. Mm-hmm. En de controle op of een curator zijn werk wel goed doet, ligt bij de kantonrechter. Dus dat is ook goed om te weten.
Ja, die bevoegdheid van de kantonrechter, die is dus, hè, die rol is wel heel belangrijk.
Ja. Nou, en goed, dan wordt... daarnaast kan ook de kantonrechter een mentor aanwijzen. Dus dat is dan een andere vorm van wettelijke vertegenwoordiging. Mm-hmm. Minder verstrekkende vorm, dat is het mentorschap. De kantonrechter kan de mentor ook aanwijzen. En dat kan ook op verzoek van de betrokkenen, zoals ik net ook zei bij curatelen. En ook door de zorgorganisatie. Dus dat mm-hmm. verzoek kan ook door de zorgorganisatie worden gedaan. Mentorschap, en dat is een belangrijk verschil, ziet alleen op verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Dus dat soort beslissingen. En daar wordt de mentor voor aangesteld.
Echt alleen de zorgbeslissingen?
Ja. De niet-financiële beslissingen, wordt dat dan genoemd. En het is de taak van de mentor om daarbij te begeleiden en voor de betrokkenen te beslissen. Zoveel mogelijk samen met de betrokkenen. En dat staat ook echt in de wet, dat de zelfredzaamheid van de betrokkenen, dat is dus de persoon die wordt vertegenwoordigd, mm-hmm. Bevorderd moet worden. Dus niet op afstand beslissingen nemen, maar echt betrokken zijn, weten wat er speelt in iemands leven en echt kijken hoe iemand weer te activeren is. Mm-hmm. In de hoop dat iemand het weer zelf gaat kunnen.
Ja.
Nou, en het einde van de maatregel staat ook in de wet opgenomen. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als bij curatelen, als iemand het zelf weer kan en dat het niet meer nodig is. Of bijvoorbeeld, ja, omdat iemand overlijdt. En dat is een verschil met curatelen. Er is geen register. Dus dat is ook goed om te weten. Dus mm-hmm. het is op het moment dat iemand wordt aangewezen als mentor, aan de omgeving ook wel, en ook aan de mentor natuurlijk zelf om zich kenbaar te maken, maar ook aan de omgeving om daarvan op de hoogte te raken. Maar het staat wel in de uitspraak van de kantonrechter. Dus het is natuurlijk wel officieel vastgelegd, maar er is niet zo'n register als bij curatelen.
Ja, kan voor de zorgaanbieder dus op zich wel lastig maken om...
Ja.
Te zien of iemand een mentor heeft.
Ja, dus daarin heeft een mentor zelf ook echt wel een rol om zich kenbaar te maken.
Ja, helder. Ja.
Ja, en dan het bewind. Dat is de maatregel die ziet op het financiële deel. Dus als iemand een bewindvoerder heeft, kan de persoon niet meer zelf beslissen over zijn financiën. Nou, en een bewindvoerder kan ook worden aangewezen door de kantonrechter op verzoek van de betrokkenen, familie, officier van justitie of ook weer door de zorginstelling. Mm-hmm. En de taken van de bewindvoerder die zien echt op het beheer van het vermogen en de goederen. Administratie, financiële beslissingen. En er echt voor zorgen dat iemand zijn financiële huishouding weer op orde krijgt.
Ja.
Maar, en dat is natuurlijk een belangrijke, wat we ook in de praktijk wel eens mis zien gaan, dat een bewindvoerder niet mag beslissen over zorginhoudelijke zaken. Maar moet bijvoorbeeld wel toestemming geven voor het financiële deel van de behandelingsovereenkomst.
Ja.
Dus in die zin, als iemand in zorg komt, ja, dan is het wel van belang als er een bewindvoerder is, dat over het financiële deel die bewindvoerder daar wel bij betrokken wordt. Want anders dan kan je later weer een probleem krijgen dat de bewindvoerder zegt, ja, ik heb hier geen toestemming voor gegeven. En dat kan helemaal niet op deze manier.
Ja, en de zorg zit natuurlijk ook een financiële kant, waar dan die bewindvoerder over gaat.
Nou, in ieder geval bij betrokken moet worden, ja. En ja, dan is er, dit zijn dus de wettelijke vormen van vertegenwoordiging. Mm-hmm. Maar daarnaast kan het dus ook zijn dat iemand zelf bij een notaris bijvoorbeeld een volmacht laat opmaken, wat dus vaak een levenstestament wordt genoemd. Maar dat hoeft niet per se schriftelijk te zijn. Het is eigenlijk gewoon een stuk, of mondeling kan het zelfs ook, dat een persoon zegt, ik machtig een ander persoon om dit en dit en dit voor mij te doen. Dus voor in mijn naam te handelen, namens mij te handelen. Er zijn geen wettelijke vereisten, harde wettelijke vereisten. En wat je dus veel ziet dat veel voorkomt is een levenstestament of bijvoorbeeld een bankaire volmacht.
Ja.
Dus dat er dan geen bewindvoerder wordt aangewezen, maar dat iemand gemachtigd wordt om bankzaken voor een andere persoon te regelen. Ja, en in die volmacht staat dus heel duidelijk waartoe de gevolmachtigde bevoegdheden heeft.
Mm-hmm.
Nou, en een algemene volmacht, dat is dan... zegt het eigenlijk al in zijn algemeenheid dat op het moment dat de persoon die de volmacht geeft zelf niet meer in staat is te beslissen, dat een andere persoon dat dan doet. Maar je hebt ook dus beperkte volmachten. En dat zit dan op bijvoorbeeld op financiële beslissing of op zorgbeslissing. Het kan heel specifiek zijn. Mm-hmm. Dus dat kan echt helemaal op maat gemaakt worden wat een persoon zelf wil.
Ja.
Ja, en dan eigenlijk, dat is wel een verschil ook met de wettelijke vertegenwoordiging. Hè? Daar heb je dus de kantonrechter die toezicht kan houden. Als een bewindvoerder zijn werk niet goed doet, dan kan dat aan de kantonrechter kenbaar gemaakt worden. En kan die zeg maar ontslagen worden en kan er iemand anders worden benoemd. Maar bij zo'n volmacht is er eigenlijk geen toezicht op die manier, omdat dat niet op die manier geregeld is. Nou, en dan als laatste, in geval van een behandelingsovereenkomst, worden de verplichtingen door de hulpverlener nagekomen op het moment dat de persoon die zorg krijgt, dus de cliënt of de patiënt, niet zelf meer wilsbekwaam is, dus wilsonbekwaam is, worden de verplichtingen van de zorgverlener jegens de vertegenwoordiger nagekomen. Mm-hmm. Dus op het moment dat er geen wettelijk vertegenwoordiger is of geen volmacht, dan benoemt de zorginstelling een plaatsvervanger, zoals dat heet, dus ook een vertegenwoordiger. En dat is dan een partner of bijvoorbeeld een kind. En jegens die persoon worden dan de verplichtingen uit de behandelingsovereenkomst
nagekomen. Zoals bijvoorbeeld het informeren van de, wat je normaal gesproken de cliënt, patiënt informeert.
Of dat toestemming.
Doe je dan, toestemming, dat doe je dan aan de plaatsvervanger.
En dat is ook goed om te weten, want als een vertegenwoordiger niets doet, maar er moeten wel beslissingen worden genomen, dan kan het zo zijn dat de zorginstelling, bijvoorbeeld er is wel een volmacht, hè, er is iemand wel als gevolmachtigd aangewezen, maar die doet niks. Dan kan het zijn dat een zorginstelling, zorgverlener, daar zelf ook nog een rol in moet pakken. En zeggen, vanuit mijn rol als zorgverlener, ik moet goede zorg leveren hier, deze persoon vertegenwoordigt niet. Nou, dan gaan we kijken of er iemand in de familie toch is die zou kunnen optreden als plaatsvervanger.
Ja. Die verplichtingen voor zorgorganisaties en zorgaanbieders, die gaan vrij ver dus. Veel informatie. Ik zal een poging doen om het samen te vatten. Curatele, bewindvoering en mentorschap worden geregeld via de kantonrechter. En bij curatele gaat het dan eigenlijk om alle beslissingen. Bij bewindvoering alleen om de financiën. En bij mentorschap alleen om de zorg. En daarnaast kan je dan ook zelf eigenlijk die vertegenwoordiging regelen als cliënt. Maar daar moet de betrokkenen dan natuurlijk ooit wel akkoord mee zijn gegaan. Dat is logisch. En tot slot regelt de wet dan de plaatsvervanging door een familielid. Wat de zorgaanbieder dan zelf aanwijst. Nou, hoe dan ook, dat leid ik hieruit af. De zorgaanbieder die moet in alle gevallen het belang van de patiënt echt voorop stellen. En kan, zeker bij vertegenwoordiging en bij plaatsvervanging, beslissingen ook wel echt overroelen. Klopt dat?
Ja, dat heb je mooi samengevat.
Nou, dankjewel. Nou, prima. Dan sluiten we hiermee deze podcast af. Hartelijk dank. Waar kunnen mensen met vragen terecht, Elise?
Nou, mijn gegevens staan op onze website natuurlijk. En voor vragen kun je altijd stellen via mijn mailadres bijvoorbeeld. Dat is breugen@eldermans-geerts.nl.
Dankjewel.